Dit is SBS Dutch.
Jaap, en dat was 4 dit weekend. Kreeg jij waterige oogjes toen je het zag? Toen Max toch over de finish kwam en het kampioenschap voor de 4e keer op rij binnensleepte?
Nou, waterige oogjes. Ik ben groot en sterk. Dus dat gebeurt niet zo gauw. Maar ja, ik merkte wel bij Max dat in een split second dat hij even in de auto het seizoen de revue liet passeren. Dat hij zelf wel even een brok in zijn keel kreeg. En dat vind ik gewoon mooi om te aanschouwen en te horen. Want ja, dit is topsport. Het is een fase in het seizoen geweest dat hij echt wel redelijk de wanhoop nabij was. Maar ik vind het ongelooflijk knap hoe hij toch zijn team bij elkaar heeft weten te krijgen. Waarbij ze toch het maximale uit toch beperktere mogelijkheden hebben gehad. Waardoor toch de coureur met niet de snelste auto en niet de beste auto toch wereldkampioen geworden is. En ik denk dat van de 4 wereldtitels die hij binnen heeft gehaald nu, dat dit toch wel zijn mooiste is.
Ja, want vorig jaar was hij natuurlijk kampioen met echte overmacht. Als hij in zijn achteruitkijkspiegel keek, dan zag hij niemand. Zeg maar, daar heeft hij dit jaar toch echt wel voor moeten knokken, zoals je al zei. Om het even in perspectief te plaatsen. In welk rijtje mag hij zich nu scharen?
Nou ja, dat is natuurlijk alleen al op basis van de aantal wereldtitels die binnen heeft gehaald. Zit hij echt bij de historische iconen van de Formule 1. Ga je kijken naar de wereldtitels die hij tot nu toe gehaald, die 4 op een rij. Dus de eerste was natuurlijk de sensatie van die laatste race van de laatste ronde. Dat is ook iconisch, daar praten we over 25 jaar nog over. De tweede en de derde had je echt de combinatie van de beste auto met de beste coureur. En dan ben je onverslaanbaar. En dan is het eigenlijk voor de competitie killing, want er is geen echt competitief element meer in de race. Je zit eigenlijk daar te kijken wie positie 1 op het podium is bezet, dat is Max. En wie zijn de rest? En dit jaar leek het natuurlijk in het begin alsof hij weer onaantastbaar was. Ja, en toen kwam de klap erin. Ja, en dat vind ik dan wel heel bijzonder. Dan zie je toch de vechter, de sportman, maar ook de intelligente, de slimme warrior. Dat hij denkt, oké, hoe kan ik winnen? Ik moet gewoon zorgen dat mijn hele team nu niet verder wegzakt. Maar dat ze toch, gezien de mogelijkheden, het maximale eruit blijven halen. En hopen dat de concurrentie fouten maakt. Als wij dan gewoon voor een goed gemiddelde gaan, of een aanvaardbaar gemiddelde. En de concurrentie met de betere auto's maken fouten. Dan kunnen we profiteren. En daarom vond ik het ook heel bijzonder na de race. Hoe die eigenlijk vanaf zijn eerste reactie zijn tiende erbij betrok. En als je de foto's ook ziet en ook de reacties na afloop, dit was teamwork. En daar is natuurlijk Max ook een gamechanger in geweest. Formule 1 werd altijd gezien als een soort van individuele sport. Maar hij heeft de sport echt getransformeerd in een teamsport. Want elk element in de race, de strategie, maar ook de bandenwissels, ook het snelle schakelen en zo, met reparaties aan de wagen en verbeteringen. Ja, dat teamwork, dat heeft hij erin gebracht. En dat maakt hem ook groots. En iemand van de buitencategorie.
Nou, noem je dat team, maar juist dat team, daar was het ook onrustig door allerlei redenen. Hoe voorzie jij dat voor volgend jaar? Gaat hij er gewoon weer net zo energiek tegenaan met dezelfde doelen? Gaat hij voor de 5e op rij?
Ja, nou, absoluut. Maar kijk, het wordt een heel raar jaar volgend jaar. Want het is een soort overgangsjaar. Want in 2026 mogen de nieuwe motoren mogen in de race komen. Dan sluit ik niet uit dat Max dan voor Mercedes gaat kiezen. Want in de wandelgangen hoor je dat Mercedes het verste is met ontwikkelen van een nieuwe moderne motor. Dus dat zou het ideale moment zijn om over te stappen en dan voor zijn 6e wereldtitel te gaan. Als hij dan volgend jaar het laatste seizoen met Red Bull winnend afsluit. En wat je al aangeeft, het is alles behalve een ideaal seizoen geweest bij Red Bull. De problemen rond technisch directeur Horner. Ja, die hebben het hele seizoen toch wel de sfeer binnen het team beïnvloed. Er zijn topmensen, sleutelfiguren in de organisatie zijn vertrokken. Ze zeggen ook in topsport, de verschillen zijn zo verschrikkelijk klein. Tussen Mercedes, tussen Ferrari, tussen McLaren, Aston Martin en Red Bull. Als het in de organisatie niet klopt en het druppelt van boven naar beneden, dan ga je gewoon klappen krijgen. Nou, dat is dus gebeurd. De onrust binnen Red Bull heeft tot gevolg gehad dat het team dit jaar niet maximaal gepresteerd heeft. Maar dan praten we over de top van de piramide. De monteurs en echt de gasten die heel dicht bij Max staan. Want ik heb het wel eens eerder aangegeven. Toen Max voor het eerst, was hij 17 jaar, ging testen in GRS. Toen was hij nog bij Toro Rosso. En toen zag ik hem rondlopen en met 30, 40 man die zijn vader en zijn opa hadden kunnen zijn als onderdeel van het team. En toen na 2-3 dagen stelde ik de vraag, weet je, omdat je toch ook vanuit de voetballerij, als je zo echt in de watten wordt gelegd en zo wordt begeleid, dan bestaat het risico dat je denkt als jongeling van 17 dat het de normaalste zaak van de wereld is. Toen vroeg ik aan hem, stelde ik aan hem de vraag van Max, hoe zie je je rol binnen deze groep van 30, 40 mensen die jou ondersteunen? En toen zei hij in een split second meteen, ik zie mezelf als een van de monteurs, de monteur die rijdt. Ja, en toen dacht ik al, ja, jij snapt het. Jij snapt gewoon dat zonder die 30, 40 man ga jij nooit winnen. Want als zij een steek laten vallen op dit niveau, heb jij er last van en dan kan je nog zo goed rijden, dan gaat het hem niet worden. En dat begreep hij toen al. En ook nu in de situatie met het spanningsveld aan de top, had hij toch geen invloed op. Waar hij wel invloed op heeft en had, was het motiveren van de mensen in de garage. En dat heeft hij maximaal gedaan. En ze hebben hem ook terugbetaald. Hmm. En wat ik al zeg, kijk naar een van de foto's dat hij op de schouders wordt genomen door die monteurs. Dat zijn gewone jongens. Men ziet ze vaak niet staan. Het gaat altijd over de grote mensen in de organisatie. Maar Max heeft heel goed begrepen dat de reddingsboei die hij nog zou kunnen grijpen, via de garage moest komen. En daar heeft hij al zijn energie in gestoken en heeft hij terugbetaald gekregen.
Maar wil je met deze opmerking van, hij begreep het al toen hij 17 was en dat doet hij nog, wil je zeggen dat er ook wel coureurs zijn die het niet begrijpen en denken, dat is mijn personeel en die doen dat maar voor mij?
Nou, ik zei net al dat Max is een beetje een gamechanger geweest. In het verleden waren Formule 1 coureurs waren gewoon de sterren. En dat was gewoon de naam, het boegbeeld. Maar Max heeft begrepen dat dit een team is. En daarom denk ik ook dat hij zo gefascineerd is door iemand als Johan Cruijff. Want het boek Mijn Verhaal heeft hij geloof ik al 3, 4, 5 keer herlezen. Omdat hij elke keer weer inspiratie eruit haalt. En Johan Cruijff, ik weet nog dat ik een keer aan Johan Cruijff vroeg van, jij bent de beste speler van de wereld. Hij zei ja, maar ik ben de beste speler van de wereld omdat Wim Suurbier de beste rechtsback van de wereld is. En Piet Keijzer de beste linksbuiten. En op allerlei posities staan de hele goede voetballers. Kan ik de beste speler van het team worden? Staan dat soort type spelers niet in het elftal, dan word ik nooit de beste speler van de wereld. En dat heeft Max toegepast in de Formule 1. En heeft daarmee ook de sport veranderd. En dus ook de inzichten bij andere coureurs. Een team als Ferrari was natuurlijk in het verleden, het was één grote egopot. Nou, daar zie je met Sainz en met Leclerc. En volgend jaar komt Hamilton erbij. En Newey, de topman bij Red Bull, die naar Ferrari is overgegaan. Die gaan dat overnemen. Je moet gewoon elk detail op dit niveau, zeker in de ontwikkeling die de Formule 1 op dit moment doormaakt, dat is ongelooflijk spectaculair. Dan telt elk detail en dan is gewoon elk schroefje wat een wagen wordt toegevoegd, is gewoon beslissend. En Max heeft dat als eerste heel goed begrepen en ook laten zien. Ja, en dat omdat hij succes heeft, gaan mensen het volgen. En het kan ook tegenwoordig niet meer zonder zo'n attitude, want de verschillen zijn gewoon te klein.
Ja, ja. Voor volgend seizoen, je zegt al, er zijn wat wisselingen achter de schermen. Max zal hopen op een wat betere auto, denk ik, voor volgend seizoen. Ja. De eerste Grand Prix gaat hij weer in Melbourne zijn, hè? De eerste van het seizoen. Wat kunnen we verwachten?
Nou, eerste plaats ben ik ook benieuwd hoe ze de boel gaan doorontwikkelen tijdens de laatste twee Grand Prix van dit seizoen in Qatar en Abu Dhabi. Dan wordt het seizoen afgesloten. Ben ik heel benieuwd wat Red Bull gaat doen. Omdat, en dan ga ik de luisteraars toch wat extra achtergrondinformatie geven. Er is op dit moment wel een behoorlijke discussie hinter de coulissen of Max nu al naar Mercedes moet gaan, of toch gewoon wachten tot 2026. Hij wil zelf gewoon blijven in principe. Omdat hij op dit moment toch niks te halen heeft. Hij weet dat Mercedes in 2026 waarschijnlijk een spectaculaire goede motor heeft. En hij wil dan gewoon ook met Helmut Marko, wat toch een beetje zijn peetvader is, gewoon volgend jaar het seizoen netjes afmaken. Dus de mensen die aan hem trekken van je moet nu al weg, dat laat hij lopen. Maar ik weet dat het nog steeds enigszins aan de gang is. Het was zeg maar een maand geleden was het heftiger. Maar nu denk ik toch dat hij de knoop definitief heeft doorgehakt om gewoon ook het volgende seizoen te rijden. Ja, en wat moet je gaan verwachten? Kijk, het is een transitiejaar. Er kan niet veel meer aan de huidige situatie worden gegaan, want iedereen is eigenlijk vol bezig om in 2026 klaar te zijn. Dus het wordt een heel interessant seizoen.
Ja, maar ook gek toch? Want dan de rijder en het team weet, nou ja, we gaan hem verliezen. Dat is toch een gekke situatie.
Nou nee, want hij praat er niet over. Nee. Wat ik nu echt tegen je zeg is een soort achtergrondinformatie. Hij, ook naar buiten toe, laat hij daar niks over los. En helemaal, als je hem gewoon in de garage ook ziet met de monteurs. Hij is one of the guys. Dus daar verandert niks aan. Hmm. Kijk, en hij heeft dan toch het vermogen om vanuit zijn lichaamstaal mensen te motiveren. Kijk, dan kun je op een gegeven moment, dat heb je dit seizoen ook kunnen zien. Je kan op een gegeven moment bij de pakken neer gaan zitten. Maar hij geeft dan zelf het goede voorbeeld. Om in hele benarde situaties toch zich te herpakken. En toch het maximale eruit te halen. Ja, en op die manier stimuleer je dus ook je team. En dat zal natuurlijk volgend jaar, reken maar dat hij weet dat volgend jaar de hobbels op de weg misschien nog veelvuldiger zullen zijn. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook de challenge. Kijk, van hoe kunnen we het oplossen? En ja, hij ziet het om nu te verkassen niet echt als een voordeel. Dus ja, daar moet je het beste van maken. En hij zal, ik denk, er bovenop zitten om volgend jaar echt voor die vijfde wereldtitel te gaan. Dus het zou ook inhouden dat hij straks in de rustperiode in december, januari, februari, dat hij heel vaak op Milton Keynes aanwezig zal zijn om een oogje in de zeil te houden van hoe de auto verder geprepareerd gaat worden.
Ja. Dus het wordt toch op een ander vlak een heel interessant jaar volgend jaar.
Absoluut. Kijk, niemand kan echt, ja, aan de andere kant, het is natuurlijk zo'n miljardenbal aan het worden. Paulien, als ik gewoon kijk, de berichten die ik krijg wekelijks, zie je dat er weer een sponsor, weer een multinational zich aan de Formule 1 bindt. Het is een miljardencircus aan het worden. En ja, om dan even een jaar denken, nou, een tussenjaar. Ik zei het net wel, maar eigenlijk als je logisch nadenkt, er gaat nu zoveel geld in om. Er gaat om zoveel belangen. Zelfs al is het een overgangsjaar, ze gaan er allemaal vol voor. En ook met Max, dat is een winnaar. Die zal ook gewoon met alle beperkingen die auto heeft, en wetende dat met name ook McLaren zich blijft doorontwikkelen, dan moet hij nog nadrukkelijker gaan toepassen dat wie niet sterk is moet slim zijn. Nou, dat heeft hij dit jaar wel bewezen.
Mm-hmm. Er zijn er nog twee races te gaan in Qatar en Abu Dhabi. Nou, zoals je weet is de kans op regen daar erg klein. Is er een kans dat hij nog een race pakt?
Nou, kijk, waar heel veel geld mee gemoeid is natuurlijk toch het teamcompetitie. Hè? Dus op dit moment staat McLaren stevig bovenaan, gevolgd door Ferrari. En Red Bull staat op de derde plaats. En het gaat echt om tientallen miljoenen aan prijzengeld. Je probeert altijd een soort nieuwe uitdaging te creëren. En misschien is het uitgangspunt straks in Qatar in eerste instantie. Even kijken. Het verschil met Ferrari is helemaal niet zo gek veel. Nou, we gaan eerst kijken of we het gat met Ferrari kunnen dichten. En dan gaan we voor McLaren. Het probleem is alleen nu wel, dat zag je dus ook weer in Las Vegas. Ja, Max wordt vijfde en had, als hij heel veel risico had genomen, had hij misschien derde kunnen worden. Hij had nu maar één belang. Was Norris achter zich houden. En of hij dat om de vierde of vijfde plek deed, was niet zo interessant. Maar die PRS wordt gewoon maar weer tiende. Kijk, als die PRS een beetje bij kan blijven en een keer mee gaat doen, ja, dan kunnen ze misschien toch nog voor de team championship gaan. En dus zo kan je je eigen uitdaging creëren. Plus het feit dat je misschien nu al een beetje al kan gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor volgend jaar.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.